En weer een hele goede morgen allemaal. Deze bijzondere zaterdagochtend. Sommigen hebben elkaar al gezien of gehoord vanochtend tijdens de 7 uur meditatie. Maar nu heel hartelijk welkom aan jullie allemaal. Misschien voegen er nog wat mensen bij. En vooral hartelijk welkom ook namens heel Sangha Metta aan Guy Dubois. Guy, het is zo bijzonder dat jij hier weer voor ons deze derde Dhamma Talk alweer wilt geven. En ik wou nog even zeggen, ken jij Marius, de voorzitter van Sangha Metta? Die zit hier met die capuchon op. Dan weet je in ieder geval, dat is de voorzitter van Sangha Metta.
Oké.
Die jou ook heel hartelijk welkom heet. Ja, heel bijzonder dat je in ons midden bent. Ook omdat Guy, afgezien van grote Dhamma-kenner en auteur van heel veel boeken, voor ons ook vooral een grote vriend is van Jyotika. Dat geeft ook zoveel verbinding. En bij het heengaan van Jyotika schreef Guy een prachtig memoriam. Ik zal twee zinnen citeren. Bij het heengaan van zuster Jyotika. Wat ontstaat, vergaat. En bevrijding opent zich. En Guy gaat hier heel veel vandaag aan toevoegen om ons te vertellen hoe dat proces in het werk gaat vanuit de sutta's. De indeling van deze tijd, van 11 tot 12:30 zitten we hier samen. Nou, misschien dat het een 5 minuutjes mag uitlopen. We hadden zo het voorstel om met Mark heeft met Guy al helemaal telefoons en microfoons geoefend. We hadden het voorstel om een half uurtje te luisteren. Dan zal ik waar mogelijk inbreken met de bel laten horen. Zodat we even wat kunnen laten bezinken, want dit zijn prachtige woorden en oude kennis die ook wat tijd nodig heeft. En er is mogelijkheid om dan ook een vraag te formuleren, zodat we zeggen van, dat geeft wat meer verheldering. En daarna gaat Guy weer verder met de lezing. En is er nog even stilte tussendoor. En aan het eind, zo 10:50, dacht ik, of misschien wat later, dat we uitwisselen met elkaar voor, dat er vragen zijn. Of prettig is om toch even contact te maken over wat we gehoord hebben. En voor degene die denken van, oh jee, dit kan ik allemaal niet onthouden. Het gaat nu het hart in. Dus we luisteren met open hart. En straks, als Guy alweer wat aanpassingen heeft gemaakt, krijgen wij ook via de website of op een andere manier krijgen we de transcript of de audio van deze bijeenkomst. Dus jullie mogen het zo tot je nemen als Dhamma les. Is dat duidelijk? Zijn er nog praktische vragen? Ja, dan stel ik voor dat we zo even eerbetoon aan de Dhamma, de Sangha en de Boeddha in ons hart aanbieden. Met goede herinneringen aan onze leraar, Jyotika. En mogen we buigen dat ons hart zich mag richten op deze zuivere Dhamma-kennis. Dat we met mededogen mogen luisteren. En dat wijsheid zich mag ontvouwen. Zuiverheid, mededogen, wijsheid. Zuiverheid, mededogen en wijsheid. En graag luid ik de bel en ga ik de microfoon verder uitzetten en geef ik Guy het woord.
Vrienden, spirituele vrienden. De voorbije keer stonden we stil bij de vier edele waarheden. Niet als een filosofisch systeem, niet als een religieuze doctrine, maar als een directe aanwijzing naar het einde van lijden, naar bevrijding van lijden. De Boeddha begon zijn onderricht niet met metafysische theorieën. Hij begon met een eenvoudige vaststelling. Er is lijden, er is dukkha. Niet omdat de wereld noodzakelijk tragisch zou zijn, maar omdat wij ons vastklampen, grijpen naar wat verschijnt. Niet in de verschijnselen zelf ligt het probleem, maar in onze toe-eigening, in ons grijpen. Niet in de ervaring van de dingen, maar in de gedachte, onze gedachte. Dit is van mij, dit ben ik. Dit is mijzelf. Maar zelfs wanneer een beoefenaar, een yogi, de vier edele waarheden grondig begrijpt, Pativeda, kan er nog een subtiele veronderstelling blijven bestaan. En ik noem ze hier vlak af. De gedachte dat er iemand is die het pad bewandelt. Iemand die mediteert. Iemand die inzicht ontwikkelt. Iemand die uiteindelijk bevrijd wil worden. En het is precies die iemand, die laatste veronderstelling, die de Boeddha in zijn tweede voordracht volledig ontmantelt. Volgens de overlevering, en dat is dan de encenering van deze sutta, volgens de overlevering vond deze voordracht plaats 5 dagen nadat de Boeddha het Dhammawiel in beweging had gezet met zijn eerste onderricht. En de plaats was het hertenkamp van Isipatana, nabij Sarnath. En zoals we weten, daar verbleef de Boeddha met zijn 5 gezellen, waarmee hij het ascetische leven gedurende jaren had beleefd. Het waren dus de asceten die Siddhartha Gautama al kende van voor zijn verlichting. Dus voordat Siddhartha Boeddha werd. Dat wil dus zeggen dat die 5 asceten de Boeddha gevolgd hadden, heel nauw gevolgd hadden, zijn vrienden waren en hem dus heel goed kende. Maar toen de Boeddha op een bepaalde dag het ascetisch leven vaarwel zegde, hadden zij hem verlaten. Ze gingen er immers van uit dat zijn zoektocht, dat hij zijn zoektocht, zijn odyssee, opgegeven had. Wanneer zij echter de Boeddha opnieuw ontmoeten in Sarnath, zagen zij dat er iets fundamenteels veranderd was. Zijn aanwezigheid was kalm. Zijn innerlijke aanwezigheid en houding was helder. En naar zo'n mensen luistert men. En zoals we toen gezien hebben, dat bij de eerste voordracht, gebeurde er iets zeer, zeer opmerkelijks. Namelijk, een van de asceten, Kondana, kreeg een eerste doorbraak van inzicht. Hij betrad de stroom. De kanon zegt, heel metaforisch, dat het Dhamma-oog zich tijdens de eerste voordracht opende. En wat we gezien hebben, hij zag dus, Kondana zag dus, dat alles wat ontstaat ook weer vergaat. Maar dit inzicht, beste vrienden, was nog niet volledig. En de Boeddha zag dat ook, wist dat ook. En daarom sprak hij 5 dagen na die eerste voordracht opnieuw tot de 5 asceten. En deze voordracht, beste vrienden, is de Anatta Lakkhana Sutta. De sutta, de voordracht waarin de leegte, het kenmerk van de leegte van Anatta, wordt uitgelegd. Ook weer wat deze sutta zo bijzonder maakt, is dat de Boeddha geen metafysische theorie formuleert. Hij zegt eenvoudigweg, er bestaat geen zelf. Hij vraagt ons dus om dat ten gronde te onderzoeken. Er is geen zelf, is geen dogmatisch geloof. Het is geen metafysisch denken. Het gaat om de ervaring zelf. En die ervaring, die moeten wij zelf onderzoeken. Door vraagstelling. Wat de hoofdvraag, de kernvraag moet zijn, is: waar bevindt zich in datgene wat wij ik noemen een werkelijk onveranderlijke kern? En om dat te onderzoeken, richt de Boeddha de aandacht op wat wij nu de 5 aggregaten noemen, waar wij, de 5 aggregaten, die het ik samenstellen. Het zijn dus 5 componenten waarin de menselijke ervaring zich ontvouwt. 5 domeinen, en die kennen we, dat is vorm, dat is ons lichaam, dat is gevoel, vedana, waarneming, perceptie, sana, mentale formaties, sankaras, en bewustzijn, vijnana. Dus deze 5 elementen, componenten, stellen het ik samen. En wanneer wij deze vijf velden werkelijk beginnen te onderzoeken, dan wordt snel duidelijk dat het idee van een stabiel, een vast zelf steeds moeilijker te verdedigen valt. Wat wij als persoon, als ons ik, mij of mijn beschouwen, blijkt absoluut geen onveranderlijke kern te zijn. Het blijkt een samenstelling te zijn van processen, een dynamische stroom van verschijnselen. En precies daar begint het onderzoek van de Boeddha zijn volle kracht te tonen. Daarover, beste vrienden, gaat deze sutta. Belangrijk is dus te bekijken, te onderzoeken wat deze aggregaten inhouden. Het lichaam, de eerste vorm. Het is de materiële dimensie van ons bestaan. En wanneer wij het lichaam aandachtig beschouwen, dan zien wij, dan voelen wij, dan ervaren wij dat alles voortdurend verandert. Het wordt geboren, het groeit, het veroudert, het wordt ziek, het herstelt en uiteindelijk sterft het. Het lichaam staat niet onder onze controle. Wij kunnen niet zeggen, laat het lichaam zo zijn. of laat het mijn lichaam niet zo zijn. En daarom stelt de Boeddha na deze meditatie een eenvoudige vraag. Als het lichaam werkelijk een zelf, een vast, stabiel, eeuwig component zou zijn, zou het dan geboren worden, groeien, verouderen, ziek worden, herstellen en sterven? Zou het dan onderworpen zijn aan verandering? Zou het dan onderhevig zijn aan lijden? En het antwoord is natuurlijk duidelijk. Als wij het zelf voor het zeggen hadden, dan zou dat niet zo zijn. En dan komt ook de Boeddha tot het besluit. Het lichaam, de vorm, de rupa, is niet zelf, is anatta. Komen we aan de tweede component, gevoel, perceptie. En hiermee bedoelt de Boeddha niet emoties in de moderne zin van het woord, maar de onmiddellijke gevoelskleur van ervaring. En dat die onmiddellijke gevoelskleur van ervaring heeft drie aspecten. Het is ofwel aangenaam, ofwel onaangenaam, ofwel weten we het niet en dan is het neutraal. Daarom zegt de Boeddha opnieuw, gevoelens, perceptie zijn niet zelf. Want aangename gevoelens verschijnen, ze verdwijnen. Onaangename gevoelens, idem dito, ze verschijnen, ze verdwijnen. En zelfs neutrale gevoelens, die we niet kennen, die we nog niet hebben bepaald, veranderen voortdurend. Niemand kan immers zeggen, laat alleen aangename gevoelens blijven. Laat onaangename gevoelens niet opkomen. Dus gevoel niet zelf. Derde aggregaat, waarneming. Het vermogen van de geest om vormen te herkennen en te benoemen, dat is waarneming. We herkennen geluiden, we herkennen kleuren, we herkennen gezichten, woorden, herinneringen. Maar wat wij vandaag herkennen, herkennen wij morgen misschien anders. Of zelfs niet meer. Herinneringen vervagen, interpretaties veranderen. Daarom, waarneming is niet zelf. Mentale formaties, de vierde skanda. Dat zijn dus alle mentale bewegingen die onze ervaring vormgeven. Heel moeilijk Pali woord. Het zijn reacties, het zijn intenties, het zijn gewoonten, het zijn neigingen. Het zijn patronen van de geest, dat zijn sankharas. Ik probeer dat soms te definiëren als sankhara zijn, is datgene wat ons bezielt, wat ons reacties geeft. Maar zoals we allemaal weten, ook deze patronen ontstaan afhankelijk van omstandigheden. En ze verdwijnen en veranderen, ze verdwijnen wanneer de omstandigheden veranderen. Dus ook mentale formaties zijn niet zelf. En dan het laatste, skanda, is bewustzijn, vijnana. Dat is het kennen zelf, ja. Maar zelfs bewustzijn is geen onveranderlijke stroom. Het ontstaat afhankelijk van contact. Wanneer oog en vorm elkaar ontmoeten, ontstaat oogbewustzijn. Oor en geluid, oorbewustzijn. Geest en gedachte, mentaal bewustzijn. Maar dus ook hetzelfde weer, wanneer de voorwaarden veranderen, verdwijnen, verdwijnt ook het bewustzijn. Dus ook bewustzijn is niet zelf. Wat is feitelijk de logica van deze vaststelling van dit onderzoek. Wanneer we de kandas intellectueel bekijken, begrijpen, intellectueel, pariyatti, en door beoefening, door meditatie in ons laten doordringen, ontstaat diep volkomen inzicht, pativeda. En wat is dit inzicht? En de Boeddha herhaalt het keer op keer in deze sutta. Wat veranderlijk is, kan uiteindelijk niet bevredigen. En wat veranderlijk en onbevredigend is, kan niet beschouwd worden als dit is van mij, dit ben ik, dit is mezelf. Wanneer deze redenering consequent toegepast wordt op de vijf aggregaten, wordt duidelijk dat niets van wat wij gewoonlijk als identiteit beschouwen een blijvende kern bezit. Wat wij persoon, ik, mij, mij noemen, blijkt een samenstelling van processen. Volgens de kanon, de tekst van de kanon, gebeurde er tijdens deze voordracht iets buitengewoons. Wanneer de Boeddha zijn analyse van de vijf aggregaten voltooid heeft, beschrijft de tekst dat de geest van de vijf asceten volledig bevrijd werd van alle gehechtheden. Zij werden arahanten. Dus dit moment heeft een diepe historische betekenis. Wat hier verschijnt, gebeurt voor het eerst wat later het drievoudig juweel genoemd wordt. De Boeddha, Dhamma en Sangha. Sangha, de gemeenschap van zij die het pad volledig hebben gerealiseerd. Tot op dit moment, dat gebeurde, tot op dit moment was er immers slechts één volledig ontwaakte persoon. De Sama Sumbhava. De Boeddha zelf. Maar wanneer de vijf asceten arahanten worden, ontstaat iets volledig nieuw. En dat is de Sangha. Niet als een institutionele organisatie, maar als een gemeenschap van mensen die het einde van toe-eigening, van grijpen, hebben gezien. Dit moment markeert daarom het werkelijk begin van de boeddhistische gemeenschap. Niet als een religie, niet als een filosofie, maar als een levende traditie van inzicht. En wanneer wij deze gebeurtenis in haar historische context zien, begrijpen we beter waarom de Anattalakkhana Sutta zo een centrale plaats inneemt in het boeddhistische onderricht. Zij is niet alleen een analyse van iets zelf, zij is ook het moment waarop dit inzicht voor het eerst volledig gerealiseerd werd door anderen dan de Boeddha zelf. Wanneer het inzicht van de Anattalakkhana Sutta werkelijk begint door te dringen, blijft het niet beperkt tot een intellectueel begrip. Het gaat veel dieper. Het raakt de manier waarop wij ons bestaan ervaren. Zolang wij geloven dat er een vast zelf bestaat, voelen wij ons voortdurend verplicht dat zelf te beschermen. Wij verdedigen onze identiteit. Wij proberen vast te houden aan wat aangenaam is. Wij proberen te vermijden wat onaangenaam is. En daardoor ontstaat een voortdurende spanning, een stress. Wij raken telkens opnieuw uit balans. Harmonie is ver weg. Veel van onze angsten, onze diepste angsten, zijn verbonden met het idee van een blijvende identiteit. De angst om te verliezen. De angst om afgewezen te worden. De angst om ziek te worden. De angst om te sterven. Maar wanneer de beoefenaar, wij, de beoefenaar, ziet dat wat men probeert te beschermen in werkelijkheid een samenstelling is van processen, dan verandert ook de aard van deze angst. Want wat kan er werkelijk verloren gaan wanneer er geen vaste eigenaar bestaat, wanneer er geen bezitter is van dit ik? Jyotika sprak altijd van er is geen onafhankelijke entiteit. Dat waren haar woorden. En met deze eenvoudige aanwijzing wordt rechtstreeks geraakt aan wat in de Dhamma wordt aangeduid als anatta, niet zelf. Kom ik later nog op terug. Wat hier wordt aangeraakt, beste vrienden, vraagt geen geloof, maar laat zich zien wanneer aandacht stil en open wordt, ruimte wordt, gelukzalige ruimte, akalam sutam, sukam, akalam sukam. Wat gewoonlijk als een ik wordt ervaren, blijkt bij nader kijken geen vaste kern te hebben. Geen blijvende drager te zijn achter ervaring, geen enkele ervaring. Lichaam, gevoel, waarneming, sankara's en bewustzijn verschijnen en verdwijnen afhankelijk van oorzaken en voorwaarden. Er is slechts dat stille ontvouwen van verschijnselen, zonder iemand die ze draagt, zonder iemand die ze bezit. Er is dus ervaring, maar geen eigenaar. Er is weten, maar geen afzonderlijke kenner. Wanneer dit niet enkel intellectueel begrepen wordt, maar door beoefening doorzien wordt, dan verzacht het lijden. Het grijpen. Dan verzacht het grijpen. En het lijden. Niet omdat iets moet worden losgelaten, maar omdat er niets gevonden wordt dat vastgehouden kan worden. En in die helderheid ontvouwt zich een natuurlijke eenvoud, vrij, open en niet gebonden aan het aanvoelen van een iemand die moet worden beschermd of bevestigd. Dit betekent natuurlijk niet dat het lichaam niet sterft. Het betekent dat de illusie van een permanente identiteit begint te tanen. En die begoocheling van een permanente identiteit wordt beschreven met het woord leegte, sunatta. Het begrip leegte wil natuurlijk niet zeggen dat er niets bestaat. Het betekent gewoon dat verschijnselen leeg zijn van een zelfstandig zelf. Alles wat verschijnt, verschijnt afhankelijk van omstandigheden. Het lichaam bestaat dankzij voedsel, water, lucht en tijd. Gedachten bestaan dankzij ervaringen en herinneringen en verwachtingen. Bewustzijn ontstaat dankzij contact tussen zintuigen en objecten. En wanneer al deze omstandigheden veranderen, zich wijzigen, dan verandert ook het verschijnsel. Afhankelijk ontstaan, Patika Samuppada. Dit inzicht zegt dus het volgende: alles wat ontstaat, ontstaat afhankelijk van voorwaarden en oorzaken en voorwaarden. Niets bestaat volledig op zichzelf. En dit geldt voor alle geconditioneerde verschijnselen. Geconditioneerde verschijnselen, dat zijn verschijnselen die voor hun ontstaan, bestaan en vergaan afhankelijk zijn van voorwaarden. Dat is conditioneel. En dit geldt in de eerste plaats voor ons ik. En wanneer we dit werkelijk zien, direct zien, verandert ook de manier waarop wij naar dat ik kijken. Geen vaste kern, een dynamisch proces. Een voortdurend samenspel van oorzaken en voorwaarden. Zoals een golf in de oceaan ontstaat door wind, water en beweging, zo ontstaat ook wat wij persoon noemen door talloze voorwaarden. En wanneer dit inzicht rijpt, verandert ook de manier waarop wij naar andere wezens kijken. De scheiding tussen ik en de ander blijkt minder absoluut dan wij dachten. En als we verder mediteren, dan zien we dat er geen scheiding is. Wanneer we zien dat alle wezens onderworpen zijn aan dezelfde processen van ontstaan en vergaan, ontstaat automatisch een gevoel van verbondenheid. Daarom leidt inzicht in vergankelijkheid nooit tot afstandelijkheid. Integendeel. Wanneer men ziet dat ieder wezen probeert geluk te vinden en dat ieder wezen lijdt wanneer het zich vastklampt aan wat vergankelijk is, ontstaat een diepe empathie. Het opent de deur naar mededogen. Daarom ook dat ik de inleiding van Chris zo mooi vond. Een beoefenaar begrijpt dat deze zoektocht universeel is. Het inzicht in niet-zelf ondermijnt niet onze menselijkheid. Het verdiept haar. Maar precies hier ontstaat ook een nieuwe vraag. Wanneer alles wat verschijnt afhankelijk is van oorzaken en voorwaarden, wanneer alles wat verschijnt vergankelijk is, wanneer niets een blijvende kern bezit, dan stelt zich de vraag, wat blijft er dan over? Is er enkel een stroom van ontstaan en vergaan? Een stroom van verschijnen en verdwijnen? Is er alleen maar dit geconditioneerde bestaan? Of is er een mogelijkheid van bevrijding die verder reikt dan deze voortdurende stroom van conditionering? Dus we gaan hier werkelijk naar de kern. Hè? Om deze vraag te begrijpen, moeten wij kijken naar een andere passage uit de Pali Canon. Een passage waarin de Boeddha woorden uitspreekt die tot de meest opmerkelijke uitspraken van zijn onderricht behoren. En die woorden vinden wij in de Udana. De Udana, dat is een van de oudste teksten uit de Pali Canon. Even een afwijking hier. Een Udana is een verzameling korte uitspraken van de Boeddha. Het zijn spontane uitroepen, Udana is een uitroep, die volgens de overlevering ontstond bij de Boeddha naar aanleiding van een directe ervaring van bevrijding. En in die Udana verschijnt dus een uitspraak die een onverwachte opening laat zien aan deze zware vraag. En precies daar wordt het volgende duidelijk. Dat de Anattalakkhana Sutta het probleem analyseert en dat de Udana, de Sutta in de Udana, naar de mogelijkheid van bevrijding zoekt. En nu word ik even heel persoonlijk in mijn relatie met Jyotika. De laatste maanden van haar actieve leven heb ik samen met Jyotika intens gemediteerd en onderzocht. En dat ging vooral, om niet te zeggen uitsluitend, over het één thema, het ongeborene. En nadat ik haar op een bepaald ogenblik verteld had dat ik bezig was met een boek over het ongeborene, bracht zij telkens, als wij elkaar hoorden, ditzelfde thema steeds opnieuw te sprake. Niet als een filosofisch onderwerp, niet als een metafysisch onderwerp, maar als iets dat heel wezenlijk was voor haar persoonlijke beoefening. En wat voor mij vlug duidelijk was, was dat het ongeborene voor haar het verlengstuk was van anatta. Zij sprak heel subtiel steeds over het feit dat er bestaat geen onafhankelijke entiteit. En toen ik haar vroeg wat ze daarmee bedoelde, zei ze: er is geen God, er is alleen waarheid. En hoe dichter, zegde ze, hoe dichter, en dan wees ze altijd naar haar leraar Metaviara, hoe dichter dat wij bij de waarheid komen, zegde ze, dan komen we tot God. En een tiental dagen voor haar heen gaan, had ik de drukker gevraagd om een eerste proefexemplaar van dit boek, naar haar toe te sturen. En we hadden afgesproken om dat, gelijk we dat ook gedaan hebben met het boek het Boeddha zonder masker, om dat boek samen analytisch te bespreken. Maar spijtig genoeg, zover is het niet gekomen. De tijd heeft haar ingehaald. Maar juist omdat haar betrokkenheid zo groot was, voel ik des te meer de noodzaak om hier vandaag dieper op in te gaan. Niet als theorie, maar als een aanwijzing die rechtstreeks raakt aan de kern van haar beoefening, mijn beoefening en in feite onze beoefening. En ook vooral wil ik er dieper op ingaan om te laten zien hoe nauw dit verbonden is met dat andere centrale inzicht waar haar beoefening op steunde, namelijk niet zelf, anatta.
Dankjewel, Guy. Dankjewel voor deze prachtige inzichten en persoonlijke notie van Jyotika. Laten we even stil zijn. Misschien is het goed om even na te gaan. We hebben al veel gehoord. Is er op dit moment iets wat opkomt waarvan je zegt van ik heb even verduidelijking nodig? Ik zou graag een kleine toelichting hebben. Aan het eind kunnen we wat meer uitwisselen, maar voor nu gaat het dan even over verduidelijkende vragen. Nou, hartelijk dank. Het is super duidelijk. En ook veel om zo diep te bevatten vanuit de ervaring. Ik stel voor dat als je wilt dat je 1 minuutje de tijd neemt om te staan, om even je uit te rekken. En dan komen we over 1 minuut, 11:42, komen we weer hier zitten. Ja, welkom Guy om verder te gaan. We zijn heel hartelijk en benieuwd naar het vervolg.
Wat ik hier ga zeggen, zijn dus zaken die tussen Jyotika en mezelf besproken zijn. Dus Jyotika is hier aanwezig. De correlatie tussen anatta en ayatta. Dus het is zeer duidelijk, het is zeer heel nodig dat we een duidelijk onderscheid maken tussen, of verstaan wat feitelijk de correlatie is, het verband tussen anatta en ayatta. Dus anatta en het niet-zelf en het ongeborene. Binnen het Theravada-boeddhisme zijn de twee begrippen intens met elkaar verbonden. Maar toch zijn het twee verschillende, differente benaderingen van de dhamma. Dus anatta betekent letterlijk niet zelf en verwijst naar het inzicht dat er nergens een blijvend zelfstandig zelf gevonden kan worden binnen de 5 componenten, de 5 aggregaten. Ayatta betekent letterlijk het ongeborene. Het ayatta, dus wat het ongeborene, datgene wat niet ontstaat en niet vergaat. De verbinding tussen beide begrippen ligt in het volledig doorzien van alle geconditioneerde verschijnselen als vergankelijk, onbevredigend en niet zelf. Dat is de verbinding tussen beiden. En wanneer dit inzicht volledig verdiept, dan valt de identificatie met het geconditioneerde weg. Wat geboren wordt, sterft immers. Wat ontstaat, vergaat. Wat verschijnt, verdwijnt. Maar opgelet dat wat in de Pali-kanon beschreven wordt als het ongeborene, behoort niet tot deze sfeer van ontstaan en vergaan. En ik ga in dat dik boek, de Udana is een zeer dik boek. In dat boek staat dus 1 belangrijk paragraaf. En die ga ik even met u voorlezen. Letterlijk, er is monniken het ongeborene, het niet gewordene, het niet geschapene, het niet geconditioneerde. En dan zegt de Boeddha, als dit ongeborene, dit niet gewordene, dit niet geschapen, dit niet geconditioneerde, er niet zou zijn, dan zou er hier in deze wereld, geen ontkomen mogelijk zijn aan het geborene, het gewordene, het geschapene, het geconditioneerde. Maar let, zegt hij, omdat dit ongeborene en zo verder er is, is het mogelijk te ontkomen aan het geborene, het gewordene, het geschapene, het geconditioneerde. Dat zegt dus de boer, dat zijn de woorden. In mijn boek over het ongeborene, en dit staat ook met wat ik besproken had met Jotika, heb ik deze tekst uitvoerig geanalyseerd. Belangrijk is, want ik kan daar heel, het is een heel moeilijke stof, een heel moeilijk thema dat we hier behandelen. Ik kan feitelijk best en het duidelijkst zijn met te zeggen wat het ongeborene is. Het ongeborene, dat is wat zich ontvouwt, niet wat niet ontstaat. Let goed op de woorden, wat zich ontvouwt, niet ontstaat, niet geschapen is. Hè. Wanneer de beoefenaar erin slaagt om zijn verlangen, zijn hechting, zijn grijpen en zijn onwetendheid te laten uit te doven. Let op die woorden, want die woorden zijn heel belangrijk. Het gaat dus over ontvouwen, hè? En het gaat over uitdoven. En uitdoven is nibbana. De letterlijke betekenis van nibbana is uitdoven. Dus het ayata en anatta en ayata, anatta en nibbana, dat zijn in feite synoniemen. We spreken hier dus over de kern van het boeddhisme. Ik heb ook gevraagd, ik zal dit boek, daar kunt u het, dus het boek over het ongeborene, zal ik het PDF-bestand doorsturen naar Chris en zij zal zorgen voor de verdere verdeling, zodat u op uw gemak het kunt lezen, nalezen, is herhalen, want herhaling is nodig, omdat het niet gemakkelijk is. Dus ik ga nu even door met die analyse van... Heel kort, met die analyse van wat in die belangrijke sutta staat in de Uddana. De Boeddha zegt dus, hij begint met te zeggen, er is. Er is het ongeborene. Dat de tekst begint dus met een woord dat bijna niks lijkt te zeggen. Er is. Dat is geen beschrijving, geen verklaring, geen oorsprong. Er is geen ontstaan, het is geen woord, het is niet gemaakt. Er is. En die eenvoud die is niet toevallig. Er is, zet geen proces in gang en het wekt geen verwachting van een methode. Het is geen uitnodiging om iets te produceren. Het is een nuchtere vaststelling die de lezer meteen uit de sfeer van doen en worden haalt. Dus nog voor er een begrip verschijnt, wordt de taal zelf als stilgezet. Er is. En in deze context draagt dit er is ook een delicate grens. Het zegt immers niet dat er een ding is. Het ongeborene is geen ding. Het bevestigt enkel dat er een mogelijkheid is die niet binnen het domein van het geconditioneerde valt. Er is opent geen metafysisch raam. Het opent een uitweg uit een gemaakte misvatting. Uit een begoocheling die we onszelf uit pure onwetendheid hebben wijsgemaakt. Namelijk dat er een ik is. Het wijst niet naar een object, maar naar een realiteit die niet als object te benaderen is. Er is monniken, zegt hij. Monniken is gewoon een aanspreekvorm voor monniken. Maar het is heel belangrijk, want monniken, de aanspreekvorm, plaatst de uitspraak niet in een kosmische leegte, wat de meeste religies doen, maar in een concrete context van beoefening. Beoefening, wij, ik die beoefent, van luisteren. Het is een context van beoefening, van luisteren, van ontvankelijkheid. Het is geen boodschap aan de wereld. Het zijn niet de woorden van een god of een profeet, maar het is een directe toespraak van een menselijke gids, de Boeddha, die tot inzicht gekomen is en zich richt tot zijn soortgenoten die de Dhamma als gerichtsnoer genomen hebben in hun leven. En toch is dit woord monniken niet exclusief. Het markeert geen groep die iets bezit dat anderen nog niet hebben. Het refereert naar een houding, naar een beschikbaarheid, naar een eenvoud, naar het neerleggen van overbodige lasten. En dan dat ongeborene, ayata, niet geboren. Geboorte mag in de leer van de Boeddha niet louter beschouwd worden als biologisch. Geboren worden, geboren staat voor opkomen, verschijnen, intreden in tijd, herkenbaar worden. Niet geboren wijst, ayata, niet geboren wijst naar wat geen bezit heeft, geen begin heeft. Het verschijnt niet als iets, wat het ook zei, dat op een bepaald moment ontstaat. Het staat buiten ons wereldse patroon waarin alles wat gekend is en gekend is, opkomt. Niet geboren betekent hier niet binnen het bereik van ontstaan. Niet binnen het domein van samsara. Niet binnen het domein van samsara. En juist daardoor kan het ongeborene niet in ons normale wereldse kader geplaatst worden. Alles wat wij kennen, wordt geboren in ervaring, een gedachte, een gevoel, een gewaarwording, een herinnering. Ayatam, het ongeborene, wijst naar wat niet zo verschijnt. Abhutam, niet geworden, zegt hij, de Boeddha. Dat gaat nog een stap verder dan ongeboren zijn. Niet geworden. Er is niet enkel geen begin, er is evenmin een doorlopend proces. Worden staat voor de continue beweging van de verandering. Dit wordt dat, dit groeit, dit vermindert, dit verschuift, dit veroudert, dit sterft. Maar Abhutam, het niet gewordene, wordt uitgesloten van elke ontwikkeling. Het ongeborene is niet iets dat aan het worden is. Is niet iets dat in tijd rijpt tot iets anders. Wij. En in de religie zelfs in wedergeboorte. Het is niet onderhevig aan gradatie of verfijning. Dus door te zeggen niet geworden, snijdt dit woord een uiterst subtiele verwachting door. De verwachting dat bevrijding het resultaat zou zijn van opbouw. Heel belangrijk. Lees dat later 3 keer, 4 keer. De verwachting dat bevrijding niet het resultaat is van een opbouw. De tekst ontneemt die beweging niet door te ontkennen dat er beoefening is, maar door te tonen dat wat hier wordt aangewezen niet kan worden. Niet geschapen. Niet geschapen wil zeggen gecreëerd, niet gemaakt. Bevrijding, onze bevrijding, wordt niet gemaakt. In ons leven grijpt het ik voortdurend in. Het fabriceert identiteit, het produceert standpunten, het bouwt veiligheid in. Het weeft onze ervaringen tot verhalen, tot drama's. Zelfs stilte, beste vrienden, kan gemaakt worden. Zodra we haar willen grijpen, zodra we haar willen bezitten. En niet geschapen hier zegt, dat ontneemt die greep, die grip die we willen hebben. Het ongeborene, Nibbana, is niet het product van handelen. Niet het resultaat van een prestatie. niet de bekroning van wilskracht. Wat gemaakt is, is samengesteld, is geconditioneerd. Wat samengesteld is, valt uit elkaar. Als wij in Nibbana zo zien, dan valt het uit elkaar, dan bevat het geen vastheid. Alles wat akatam, het niet geschapene, Nibbana dus, wijst naar wat niet kausaal opgebouwd wordt en daardoor ook niet kan instorten. Akatam, niet geschapen, bewaart en bewaakt ook nederigheid. Het maakt elk bezit, elk grijpen, elke toewijging onmogelijk. Er is niemand die kan zeggen, ik heb het ongeborene gecreëerd, ik heb het gemaakt. Ik heb het Nibbana bereikt. Niet. En dan niet geconditioneerd, het laatste synoniem die de Boeddha geeft. Dat is feitelijk het begrip dat alles samenvat, resumeert. Het geconditioneerde is wat ontstaat door oorzaken en voorwaarden. Wat afhankelijk is van aandacht, grijpen, tijd, steun, opvoeding, omstandigheden. Dat is ons leven. Het geconditioneerde omvat het hele domein van wat we zijn. Niet geconditioneerd, als sankata, wijst naar wat niet door oorzaken en voorwaarden wordt gedragen. Niet omdat het ergens anders is, een plaats elders, een hemel, maar omdat het niet onderhevig is aan de wet van ontstaan en vergaan. Het is niet een verfijnde versie van wat wij het geconditioneerde noemen. Het is van een totaal andere orde. Hier raakt dus de tekst aan de kern van afhankelijk ontstaan, zonder het expliciet te benoemen. Alles wat geconditioneerd is, staat in relatie en bestaat in onderlinge afhankelijkheid. Asankatam, het ongeconditioneerde, is datgene wat zich niet in die keten van afhankelijkheid bevindt en daardoor werkelijke bevrijding betekent, Nibbana betekent. Dan gaat de tekst van die kleine tekst van de Sutta verder. Als dit er niet zou zijn, hè, als we dat ongeborene en zo verder niet zouden hebben, wat is de betekenis? De Boeddha zegt niet hoe het ongeboren er is en ook niet waarom. Hij zegt alleen, als dit er niet zou zijn, dan zou ook Nibbana niet kunnen bestaan. Er wordt hier dus geen scheppingsverhaal geïntroduceerd. Evenmin een metafysische noodzaak. De tekst blijft hier volledig binnen Nibbana, binnen het kader van bevrijding. Het is dus datgene, Nibbana is datgene wat het verschil maakt tussen gevangen blijven, gezond, gebonden zijn en bevrijd zijn. En dan zegt de Boeddha, dus in feite die vier woorden die hij uit, die synoniemen, geboren zijn, het gewordene, het geschapene, het geconditioneerde, is geen opsomming van verschillende dingen. Het is een meervoudige aanduiding van één en dezelfde werkelijkheid, bekeken vanuit verschillende hoeken. Geboren staat voor wat verschijnt. Dat is wat er bij ons gebeurt in deze wereld. Geboren worden, wat verschijnt. Geworden is wat verandert. Geschapen is wat samengesteld is. En geconditioneerd is wat afhankelijk is van oorzaken en voorwaarden. En samen omschrijven deze woorden van de conditionering, het veld waarin het leven, ons leven, zich afspeelt zoals wij het kennen. Niet als een probleem op zich, maar als het, en let hier goed op, het domein waarin misvatting, micchaditti, mogelijk is. Het domein waarin misvatting mogelijk is. En de Boeddha veroordeelt dit niet. De Boeddha veroordeelt in de Pali Canon niets. Hij benoemt het slechts. Nauwkeurig, zonder pathos, zoals het is. Aan ons om die keuze te maken. En die keuze is eenduidig. Die keuze is, en dat is een fantastisch woord, u gaat het nog waarschijnlijk niet dikwijls gehoord hebben, dat is Nisaranam. Nisaranam, een Pali woord. Dat is voor mij een sleutelwoord. Dat gaat dus over, wordt gewoon vertaald als ontkomen of bevrijding. Ik vertaal het liefst als ontsnappen. Ontsnappen. Als je gevangen zit dan, en je bevrijd je, dan ontsnap je. Nisaranam. In deze context vind ik dus, betekent Nisaranam niet het verlaten van het geconditioneerde, maar het niet langer gevangen zitten in de misvatting. Het gaat dus niet om afstand nemen, niet om inzicht, maar om inzicht, om helderheid, zuiverheid. Niet om ergens anders te willen zijn, de hemel, maar om de verwarring te doorzien wat men ons wijs maakt. De tekst van de Sutta zegt dus niet dat het geconditioneerde moet verdwijnen. Nee, dat is gewoon onze wereld. De tekst zegt hier gewoon dat er zonder het ongeborene geen ontsnapping zichtbaar zou kunnen zijn. Zonder het ongeborene is er geen ontsnapping mogelijk. En dan de ontvouwing. Het volgende woord wordt zichtbaar. Wat wordt zichtbaar door die ontsnapping? Dat is het Pali-woord Panyayeta. Dat woord is cruciaal. Het betekent dus niet ontstaan, het wordt niet gemaakt wat zichtbaar wordt. Het wordt zichtbaar, het ontvouwt zich, het wordt doorzien, direct gezien. Herinner je wat de inleiding was? Het wordt direct zien, daarover gaat het. En wat is dat zien? Dat zien is het inzicht dat zich manifesteert als Pativeda, dus de volkomen directe inzicht, niet als kennis, die, dus Pativeda, niet als kennis die verworven wordt, dat is, is Pagyati, niet als de beoefening, als patipati, maar als wijsheid, als inzicht die zich ontvouwt. Bevrijding, Nibbana, verschijnt hier niet als iets dat geproduceerd wordt, maar als iets dat gezien wordt, dat ontvouwd wordt. En dit bevestigt opnieuw de richting die wij moeten volgen. Niet doen, niet worden, niet bereiken. Alleen het wegvallen, het ontsnappen aan niet zien. Loslaten. Loslaten. Waar het ongeborene gezien wordt, daar is bevrijding, is Nibbana, evident. Niet als een gewone geconditioneerde ervaring, maar louter een ontvouwing van bevrijdend inzicht. En dan de laatste, dan zegt dus het laatste van die tekst, juist omdat het ongeborene er is, daarom gaan we naar bevrijding. Dus die laatste beweging, omdat daarom, is eenvoudig en ook sluitend. Omdat het ongeborene er is, daarom is Nisaranam zichtbaar. Ontvouwt, ontsnapping, bevrijding zich. Er is geen causaliteit in tijd. Er is geen hiërarchie. Er is geen ladder. Denk aan de ladder die wij denken altijd, zeker in het begin van onze beoefening, denken te moeten volgen. De 16 Vipassana-inzichten moet je niet zien als een ladder, dat is een ontvouwing. Geen ladder, nu ben ik tot de 14e gekomen, tot de 15e stap gekomen. Nee, geen ladder. ontvouwing. Gebeurt vanzelf. Gebeurt vanzelf. Nibbana, ontwaken. Ontwaken is heel simpel. Dat is een techniek, dat is een beoefening die je jarenlang gaat doen. Jarenlang. En opeens, plots, krijg je het ontwaken. Plots ontstaat, ontvouwt zich ontwaken. Ontvouwt zich ontwaken. Plots. Dat is een plots moment na een jarenlange beoefening.
Guy, mogen we even uitrusten? Prachtig. Een momentje stilte, dankjewel. Ja. Nibbana ontvouwt zich. Dank je.
Ik weet dat dit een heel zware dhammataak is. Ik ga dus trachten om even samen te vatten in meer eenvoudige woorden, want het is niet, absoluut niet, niet gemakkelijk. Dat vergt nog een bijkomende herhaling en een studie, een herlezing van die tekst. Waar ik wil voor waarschuwen is voor misinterpretatie. Het is erg belangrijk om elk misverstand over het ongeborene te vermijden. Wanneer de Boeddha spreekt over het ongeborene, ontstaat bijna vanzelf, dat is onze aard, ontstaat bijna vanzelf de neiging om er iets van te maken. Iets dat bestaat. Iets dat ervaren wordt. Iets dat, en ik moet hier op mijn woorden letten, maar ik moet het ook trachten uit te leggen, iets dat identiek lijkt op wat andere tradities God noemen. Of Brahman. Dus wat het ongeborene niet is. Maar wanneer we werkelijk kijken, zonder vooroordeel, wordt iets anders zichtbaar. Dus het ongeborene is geen God. Het ongeborene, dat is Nibbana, hè? Vergeet dat nooit. Hè? Het ongeborene is geen God. Het schept niet. Het bestuurt niet. Het verlangt niet. En het staat niet in relatie tot de wereld. Het ongeborene is geen Brahman. Is geen absoluut bewustzijn. Het is geen essentie die alles doordringt. Het is geen zijn dat achter verschijnselen ligt. Het ongeboren is dus een radicale ontmanteling van elk iets. Het ongeborene doet niets. Het verschijnt niet. Nibbana verschijnt niet, het ontvouwt zich. Het kan niet worden gevonden in vorm, in een hemel. Niet in gevoel, niet in waarneming, niet in mentale beweging, in sankaras, niet in bewustzijn. En precies daarom, beste vrienden, is het zo moeilijk te begrijpen. Omdat alles wat wij kennen, alles wat wij aanwijzen, alles wat wij ervaren, tot het geconditioneerde behoort. Het ongeborene is geen iets dat daar tegenover staat. Het is geen andere werkelijkheid. Geen andere werkelijkheid. En nu de eenvoudigste aanduiding. De eenvoudigste aanduiding. En als dit het enige is dat je onthoudt van de gans deze tamata, dan hebt u de kern van het boeddhisme voor u liggen. Het ongeborene is wat zich ontvouwt. Wanneer er geen verlangen meer is. Wanneer er geen grijpen meer is. Wanneer er geen onwetendheid meer is. Geen willen, geen worden, geen identificatie. Dat is alles wat je moet onthouden. En het is daarom dat het ongeborene niet kan verwijzen naar een object van ervaring, maar naar het uitoven van al datgene wat voortdurend geboorte geeft aan identificatie, verlangen en wording. Het is in die zin dat Nibbana zich ontvouwt. Niet als het bezit van iemand, maar als het wegvallen van de illusie van iemand dat er iets moet bereikt worden. Het ongeborene verschijnt nergens en toch wordt het zichtbaar eerst heel weinig, heel minimaal, later veel duidelijker. Het ongeborene wordt zichtbaar, ontvouwt zich wanneer niets meer vastgehouden wordt. Hoe meer we kunnen loslaten, hoe meer we zullen het zien dat het Nibbana zich ontvouwt. En nu koppel ik even terug naar de Anattalakkhana Sutta. Wanneer we alles van dat ongeborene samenbrengen met tot hetgeen wat we daar net hebben gezien, dan wordt iets bijzonders duidelijk. Alles wat we onderzocht hebben in de Anattalakkhana Sutta wijst in die richting. Het lichaam verandert, gevoelens veranderen, waarneming verandert, sankaras veranderen, bewustzijn verandert. Alles wat verschijnt, ontstaat en verdwijnt. En daarom kan niets daarvan terecht worden beschouwd. Dit is van mij. Dit ben ik. Dit is mezelf. Wanneer dit werkelijk gezien wordt, valt niet de wereld weg, maar valt de toe-eigening weg, het grijpen weg. En precies daar opent zich iets dat niet tot ontstaan en vergaan behoort. Dat is wat de Boeddha noemt. Er is, Ati, er is. Geen uitleg, geen theorie, geen beschrijving van wat het is. Alleen de vaststelling, er is Nibbana. Niet om aan te tonen, van te wijzen dat bestaat, niet om iets aan te wijzen dat bestaat zoals dingen bestaan, maar om te laten zien dat bevrijding mogelijk is. Want alles wat ontstaat door oorzaken en voorwaarden behoort tot het geconditioneerde. En alles wat geconditioneerd is, ontstaat en vergaat. En wat de Boeddha hier aanwijst, behoort niet tot die orde. Daarom spreekt hij, en ik herhaal, Nisarana, ontkomen, ontsnappen. Geen ontsnappen, ook geen ontsnappen naar iets anders. Maar het niet langer gevangen zitten in wat ontstaat en verdwijnt. Niet langer gevangen zijn in wat ontstaat en vergaat. Daarom die, en dan kom ik terug op de eerste voordracht van de Boeddha. De belangrijkste zin daar die hij zegt is, juist dat alles wat ontstaat, vergaat. En zijn laatste woorden, de laatste woorden op zijn sterfbed, zijn juist dezelfde. alles wat ontstaat, zegt monniken, onthoud dit goed, werk hieraan, alles wat ontstaat vergaat. Dat is de kern van het boeddhisme. Laat los, laat los, laat alles los. Bevrijding ligt niet in het verkrijgen van iets, niet in een ervaring, hoe verheven ze ook mag lijken. Het ligt in het ophouden van grijpen, loslaten. En precies daar wordt nu duidelijk hoe nauw dit verbonden is met inzicht, het ongeborene, Nibbana, hoe dit verbonden is met inzicht in anatta. En ook hier wordt zichtbaar waarom Jyotika zo sterk aangetrokken was door die uitspraak van de Boeddha over het ongeborene in de Udana. Want waar niets meer wordt vastgehouden als dit is van mij, dit ben ik, dit is mezelf, daar verliest de vraag naar een zelf haar betekenis. En wat overblijft, wat zich ontvouwt, kan niet langer tot een iets gemaakt worden. Dus, beste vrienden, en we komen hier aan het einde van mijn Dhammatalk. Wanneer we terugkijken naar die heel belangrijke twee suttas, en maar dus specifiek vandaag naar die Anattalakkhana Sutta, dan zien wij dat de Boeddha een eenvoudig, maar diepgaand onderzoek uitvoert. Zonder filosofisch systeem, zonder metafysische theorie, heel eenvoudig, de Boeddha nodigt ons uit om te kijken, zelf te kijken, direct te kijken. Te kijken naar dat wat wij gewoonlijk ons ik noemen, niet is, dit is van mij, dit ben ik, dit is mezelf. Dat door dit te kijken een grote misvatting verdwijnt. Dat de misvatting dat er ergens een blijvende kern bestaat die eigenaar is van al deze processen. Wij dus. Wat ook duidelijk is dat grijpen, het einde van grijpen, zo in het inzicht komt. Wanneer de geest ophoudt zich vast te klampen aan de 5 aggregaten, wanneer de geest, onze geest, ophoudt te zeggen, dit is van mij, dit ben ik, dit is mezelf, dan verliest het geconditioneerde zijn grip op ons. En precies daar wordt zichtbaar wat bevrijding Nibbana is. Niet een nieuwe identiteit, niet een hemel, niet een wedergeboorte, niet een nieuwe toestand, maar het einde van grijpen, van verlangen, van hechting, van onwetendheid. En ik zou met deze woorden willen eindigen.
Wat een zindering, wat een tinteling, Guy. Heel, heel hartelijk dank. voor het doorgeven van deze woorden. Het is alsof ik ook een nieuwe laag ontdek. En wat de Boeddha zegt, begin maar met het beoefenen van dana, die vrijgevigheid die loslaat. Dank je. Ja, en welkom. We zijn hier samen. We hebben dit samen meegemaakt. Dus welkom om te reageren of om iets te laten merken hoe dit zo valt op deze zaterdag.
Ik wil graag iets zeggen.
Graag, Beb.
Ja. Ik vind het een prachtige aansluiting. Ook op de vorige, daar heel sterk in naar voren kwam, dat het steeds om de conditionering gaat. Dat ons bestaan zo geconditioneerd is. En nu dacht ik hierbij ook, ik heb zo'n zin om veel meer grip te krijgen op die conditionering van mijn bestaan en van ons bestaan. Dus ja. In elk geval is me zo duidelijk geworden dat we daar toch veel meer in gevangen zitten dan we misschien kunnen vermoeden. En ik heb eigenlijk de vraag van hoe kun je daar... we moeten toch langs die weg, hè? Langs die weg moet je toch ook naar dat ongeborene komen, dacht ik. Dus hoe kunnen we daar nog meer aan werken? Hoe kun je daaraan werken?
Het belangrijkste is direct kijken. Kijken, zelf kijken. Kijken, direct zien. Dat is de boodschap die de Boeddha overal geeft. Hè? Kijk zelf. Kijk zelf hoe vergankelijk dat je bent. Ja, hoe vergankelijk dat alles is. Maar de vergankelijkheid zien begint bij jezelf. Kijken. In al wat je doet, kijken hoe vergankelijk dat alles is. De Boeddha zegt dus, streef, in zijn laatste woorden, hè, streef niet aflatend. Hè. Streef, kijk naar dat. Kijk gewoon naar de vergankelijkheid van alle dingen. Dat is... Blijven kijken in de beoefening.
Hallo. Je weet het weg. Sorry.
Gezellig daar.
Direct kijken is een heel belangrijk punt. Heel belangrijk. Satipatthana, wat doet de Satipatthana anders dan kijken?
Ja, kijken. En kun je voor kijken ook ervaren zeggen? Ja. Kijken is ervaren. Hè.
Kijken is ervaren.
Het is om ervaren. Hè.
Elke ervaring die we hebben is vergankelijk. Elke ervaring.
Ja.
En daarvan zegt de Boeddha, daar moet je naar kijken. Streef niet aflatend, kijk hoe dat de dingen... ontstaan en vergaan. Dat is feitelijk de beoefening. En de rest zijn allemaal technieken. Maar dus de kern van elke beoefening, hoe ze ook is en hoe ze ook geïnterpreteerd wordt, de kern is direct kijken. Kijken zonder verhalen, zonder de drama's, zonder onze geest, hè, die alles aangenaam, onaangenaam en neutraal vindt. Nee, we moeten gewoon kijken hoe dat alles ontstaat en vergaat. Vergankelijk is. En dan laten we los. En dan bevrijden we onszelf. Heel traag, hè? Dat gebeurt heel geleidelijk. Mm-hmm. Maar de meer dan 10.000 suttas van de Pali-kanon, je hebt bijna twee levens nodig om die allemaal te lezen, maar die 10.000 suttas gaan altijd over dat thema uitgelegd in andere woorden voor een ander publiek, want daarover gaat. Laat los, ontsnap. Ontsnap uit die geconditioneerdheid. Uit dat misverstand.
Je gebruikt daar ook het woord direct kijken. Direct, ja, dat kun je niet afdwingen bij jezelf, toch? Direct. Direct is zonder... zonder verlangen, zonder... Nee, wat is direct kijken eigenlijk?
Direct kijken is kijken zonder de drama's die onze geest... Ja. Eraan toevoegt.
Ja, ik vat hetzelfde als zonder gedachtes.
Nee, dat is direct kijken.
Direct kijken, hè? Dat is kijken hoe alles ontstaat en vergaat. Dat is direct kijken. Zonder enige bedenking.
En Loes
direct
vraagt,
kijken.
Loes vraagt zonder gedachtes, zegt Loes.
Zonder gedachten. Enkel zien.
Ik probeer je te begrijpen en ik dacht misschien... Wordt er ook wel bedoeld dat je iets gewaar wordt? Dus zonder dat ik ga er iets bij denken. Dus dan zie ik het niet, maar dan gewaar worden betekent niet denken en niet in de tijd zijn, maar gewoon in dit moment. En niet denken, want denken gaat, dan ga ik weer verhalen. En
dan bent u weg.
En ja. Bedoelt u dat met kijken?
Enkel kijken, het ontstaan en vergaan van alle dingen. Ja. Al de rest mag weg.
Ja. Maar wat is kijken? Wat bedoelt u met kijken?
Kijken, inzicht. Inzicht. Inzicht in de vergankelijkheid.
Maar dat is iets anders dan kijken.
Als je kijkt zonder de verhalen en zonder de drama's van onze geest, ja, dan heb je inzicht. Dat is inzicht.
Ja, dat stukje.
Dat kleine stukje.
Dat drama wat je er in legt.
Dat is kijken, dat is direct kijken.
Is dat ook, Guy, als ik vragen mag, wat in de Satipatthana Sutta staat, ik kan het niet in het Pali, maar wel in het Engels, hè, contemplating the body in the body, of as...
Dat is the body in the body.
Ja.
Dat is de betekenis daarvan, ja. Ja.
Dus ja. Zo dichtbij, zo, ja.
Maar dat is de Satipatthana, dat is de methode... De methode die uitgelegd wordt, kijk naar uw lichaam. Hè. Kijk, de eerste, het lichaam, daar begint hij mee. Hè. Kijk naar dat lichaam wat er gebeurt. Dan krijg je inzicht. Dat is de methode. Maar het doel is dat je de vergankelijkheid inziet. Mm-hmm. Inzien. Werkelijk, niet enkel intellectueel, maar door beoefening. Dat doe je met de Satipatthana. En dan krijg je dus het volkomen inzicht in de Pativeda. Dus je moet feitelijk met die drie, met Pariyatti, met Patipatti, de beoefening, en met Pativeda, heb je de drie zaken waarmee dat je alle zaken, ook de vier edelwaarheden moet bekijken. En dan heb je het totale inzicht. Intellectueel, de beoefening en het volkomen inzicht. Als dat lukt, dan ben je een Sama-Sambuddha.
Mag ik in die zin...
Een aanvulling van Erik.
Alsjeblieft.
Allereerst dank dat Jyotika noemde. Ik heb ze vele malen mogen ontmoeten. Ik mis haar ook erg zeer. Vooral haar hartelijkheid.
Ongelooflijk, ja.
Ja. Maar voor mij is behalve het een filosofisch proces, vooral ook een existentieel proces. Ik ben een vogeltje in een zelfgecreëerde vogelkooi. Waarvan ik de tralies zelf heb neergezet. Ik durf niet door het openstaande deurtje naar buiten te vliegen. Maar al die identiteit in de buitenwereld heb ik wel zelf gecreëerd om angst te voorkomen.
Ja.
En als je het proces ingaat, kom je op angst en horrorvacui en wie noem alles maar op. Ja. En ik moet dan ook denken aan het boekje van Lathouwers en Kierkegaard, die dat nog veel explicieter benoemt. Zou je die, als je het proces ingaat, ook niet veel meer die angsten en wie moeten benoemen om... Misschien de overmatige angst te willen ondervangen. Dat hoort er gewoon bij. Je moet het doorzitten. Dus inspiratie komt niet op commando. Die moet zich aan jou openbaar ontvouwen. Zou je daar misschien iets meer over willen zeggen?
Dat is ook mijn ondervinding geworden. Hè? Ik hou me ver van metafysische spiegeling. Want je blijft je spiegelen aan metafysica, aan het geconditioneerde. Ik heb gezegd, daar word ik niet, dat bevrijdt me niet. Bevrijding, dat is het ongeborene. Hè? Dat bevrijdt mij niet, het metafysische. Dat zijn interpretaties.
Maar Gerard Grevens, bekende schrijver, die had voor mij een heel mooi gezegd. Het leven is de ontoereikendheid van de menselijke liefde en de onberekenbaarheid van de goddelijke inspiratie. En daartussenin, als je die inspiratie, dat ontvouwen van het ongeboren, et cetera, je niet toevalt, dan loop je het risico dat je, en daar zijn denk ik onbewust heel veel mensen bang voor, dat je wegzakt in dat ennui.
Absoluut. Dat was mij heel duidelijk. Zo heb ik ook veel met Jyotika besproken. Jyotika had schrik om dit te brengen. In zijn ruwheid, in zijn ja, brutaalheid. Anatta is brutaal, hè? En ze had dus het brengen van die boodschap vond zij niet. Ze was daar heel duidelijk in, hè? Ik heb daar heel duidelijke gesprekken met jou over gehad. Ze was heel duidelijk. Maar ze zegt, kun je dat wel vertellen? Kun je dat zeggen? Kun je dat meedelen?
Een reactie van Vera nog hierop.
Alsjeblieft. Ik zou graag een stukje van Ton Lathouwers citeren uit een boek. Een hartekreet beschrijven. Dat is het moeilijke van woorden, ook van de mooiste en meest diepzinnige. Dat ze onmiddellijk stollen tot levenloze plaatjes. Het leven, de levende adem van het levende hart, van de levende ervaring, vloeit er uit weg. Wat in het gunstigste geval overblijft van de levende, warme adem, is een prachtige ijsbloem op het venster. Die ijsbloem kan best mooi zijn, maar ze belemmert wel de blik door het raam op de vrije verte. Het gevaar is levensgroot dat het uitgesprokene niet langer zich opent op de werkelijkheid die achter de woorden schuilgaat, maar het uitzicht juist afsluit. Wat bedoeld was als een getuigenis van wat van meet af aan open is en onbegrensd, het gaat dicht, op slot, blokkeert. En wat je dan overhoudt zijn dode woorden. Ze worden de echo van anderen op hun beurt al even dode woorden. En de kans is dan bijzonder groot dat je de weg kwijtraakt in een spiegelpaleis dat alles tot in het oneindige blijft weerkaatsen. Voor mij verwoordt dit het grootste dilemma van waar we ons allemaal in bevinden en waar Jyotika, zoals jullie dat net zeiden, zich heel bewust van was. Ja.
Dat kan je niet beter verwoorden. Dat is het, hè. Je kunt niet verwoorden wat het feitelijk is. Omdat je maakt het ik. Je ontsnapt uit het ik, hè. Voor mij is dat inzicht geen angst, is geen stress. Dat bevrijdt mij. Dat bevrijdt mij. En het is ook niet nihilistisch. Hè? Dat is ook het mooie van het ongeborene. Het is niet nihilistisch. Hè? Daar is niks. Nee.
Ja, lieve Guy, lieve mensen, lieve Dhamma-vrienden. Het is niet klaar. Het is heel duidelijk en het is een doorgaand proces. Ja. En wat bijzonder dat we zo'n aanmoediging van je hebben gekregen, Guy. Ja. Dank voor deze aanmoediging. wordt vervolgd. We gaan oefenen zonder dat we nou per se streven. Heel, heel hartelijk dank. Onze ja, dankbaarheid laten we door het scherm heen vloeien.